Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. Vanavond praten we over boeken. Wat is jouw favoriete boek? Laat het ons weten op Facebook, in Amerika met elkaar en op Instagram, in Amerika podcast. Aflevering 118 van de podcast in Amerika. Vanavond met Paul Strikwerda vanuit
Newport, Vermont.
Newport, Vermont. Jochem van Dijk.
Uit landelijk Calicoon, New York.
Calicoon, New York. En Faye Armitage.
Ik zit in Miami.
Miami, helemaal in Florida. En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in Voorhees, het zonnige Voorhees, New Jersey. We hebben vandaag 34 graden bereikt. Volgens mij zijn wij kampioen van vandaag. En, dus de zomer is begonnen. Laten we beginnen met het goede nieuws van deze week. Wie heeft goed nieuws?
Ja, over het weer gesproken, goed nieuws. Ja, weet je, eigenlijk de kleine dingen in het leven boeien mij steeds meer. En bekijk ik ook als goede dingen. Want wat ik normaal altijd afschreef als ach, dat is zo gewoon, dat is helemaal niet bijzonder. Daar geniet ik nou heel erg van. Dus vandaag was het ook hier in Vermont een mooie dag. Het was maar 12 graden, maar de zon die scheen. Ik heb voor de eerste een aantal uren in de tuin kunnen werken. En kunnen genieten van alles wat uitkomt. Hè. We krijgen de knoppen weer aan de bomen, het bot uit. De forsythia staat nu in bloei. Alles is een paar maanden later dan in veel stukken van het rest van het land. Maar ik kom weer lekker in de zon en gewoon een beetje harken, weet je wel. Hele simpele dingen. Genieten van de vogels en van de natuur die langzaam ontwaakt.
Heb je iets gepoot?
Nee, maar hier is het gekke. Vorig jaar had ik 2 rabarberplanten gepoot. Want iedereen zei van rabarber, dat is winterhard en dergelijke. En dat werd helemaal niks. Want we hadden een paar herten op bezoek en die hadden alle rabarber opgegeten.
Oh, ja, ja.
En op het plekje waar ik dat geplant had, hadden we het afgedekt met zwart materiaal, zwart plastic of iets dergelijks, om het een beetje rijp te maken voor wat we nu gaan zaaien. Dus er kwam geen licht bij. Helemaal niks. Maandenlang heeft het dus in het donker gezeten. Maar toen heb ik dat zwarte plastic vandaag weggehaald. En wat sprong eruit boven? 2 grote rabarberplanten. Ja, klein wondertje. Ja. Dus op een of andere manier hebben die toch de winter overleefd. En die zijn begonnen met groeien. Dus wie weet heb ik over 5 maanden een beetje rabarber. Als het niet opgegeten wordt voor die tijd.
Ja, je moet een hek omheen zetten. Hè? Daar,
ja. It's simple pleasures.
Ja. Faye, heb jij goed nieuws?
Ja, ik vond het wel leuk om inderdaad naar de residentie van de consul-generaal in Miami te gaan. Het was echt leuk. Ik was wel de enige niet-Nederlander. tenminste, ik ben niet meer officieel Nederlander. Dat is allemaal per ongeluk gebeurd. Toen ik Amerikaanse werd en ik niet getrouwd was met een Amerikaan, werd mij meteen het Nederlanderschap afgenomen. Dus vandaar dat ik geen Nederlander meer ben. Maar ik werd toch uitgenodigd, dus dat was wel mooi.
Was gezellig.
Ja, was heel leuk. Hartstikke leuk.
Bitterballen en vlammetjes en zo.
Ja, ik had een heel oranje pak aan. Ze hadden bitterballen, die ik natuurlijk niet at, want ik ben vegetarisch. Maar ik heb wel frietjes met mayonaise kunnen eten. En wat heb ik verder nog meer Nederlands gegeten? Oh ja, kaas natuurlijk. Nederlandse kaas.
Goed.
Ja, dat was het eigenlijk. Ja, het was heel gezellig. Het was heel leuk om met mensen te kletsen.
Wie is de consul van Nederland in Miami?
Ze heet Lisette den Breem, geloof ik. Lisette.
Goed. Ja,
Jochem. En ze heeft ook in Colombia gewerkt. En daar ben ik geboren, dus dat vond ik leuk.
Ja,
mooi.
Ja.
Leuk, Jochem. En wat is jouw goede nieuws?
Mijn goede nieuws. Na een jaar hebben we onze eerste buurman ontmoet. Oh. Als dat geen goed nieuws is, ja, weet ik het ook niet.
Het ligt eraan of het wel aan. Ja,
jij hebt het gezien, Gerald, maar aan de overkant van de weg heb je zo'n prachtig stuk land naar de kreek toe, de Calicoon Creek. En dat stond te koop toen wij ons nieuwe huis hier aanschaften. En ik dacht, jee, dat zou ik er graag ook nog wel bij willen hebben. Maar goed, ik had die $125.000 dus niet even liggen, helaas. En toen bleek dus dat, dus toen hoopte ik erop dat, nou ja, vaak staan die dingen jaren te kopen. En dan bleek het dus binnen een paar maanden verkocht te zijn. En verschenen er die posted signs. En, oh jee, wat gaat hij daar nou doen? He, toch geen condo's bouwen, hopen we dan maar. Maar dus, eindelijk zag ik daar dus iemand in de weer. En daar ben ik naartoe gelopen. En dat was Hassim. En die gaat daar organisch groenten en planten verbouwen. Helemaal vanaf niks beginnen. Want hij is nu echt grond aan het voeden. Karton aan het leggen. Mulch erop. Alles vanaf de grond. Maar beter kan het dus niet. Eigenlijk.
Heeft hij een soiltest gedaan, Jochem?
Heb ik hem, dat zal hij vast en zeker hebben gedaan. Maar hij ziet eruit dat hij weet wat hij doet.
Ja, ja.
Veel beter dan ik. Dus ik, ik dacht, ik ga hem geen... laat ik hem die vraag niet stellen.
Dat zal hij... Weet je ook wat jouw grond is? Dat is meer zo.
Ja. Nou, ja. Ja, dus de, we hebben de eerste buurman ontmoet, Hassim. Dat is nummer 1. Ja.
Maar goed.
Volgend jaar nummer 2, misschien.
Ja, wie weet. Mijn goede nieuws is dat ik gisteren met Yvonne heb gewandeld in Philadelphia. Die was hier op doorreis. Die had een groot familiefeest. Trouwens, hier vlakbij in de buurt. En die hebben haar man en haar zoon besloten om in plaats van de ochtendtrein naar New York te nemen om naar de Philadelphia 76ers te gaan, naar de wedstrijd tegen de New York Knicks. En toen zei Yvonne van, ik ga even wandelen. En toen was ik was in de stad omdat ik toevallig een kaartje had voor het Requiem van Mozart. Altijd leuk. Het eerste stuk, zeg maar, wat mij van mijn stoel af liet donderen als kind. En als ik dat kan zien, ga ik altijd daar naartoe. Maar goed, dus we hebben eventjes, niet heel erg veel tijd, want ze moesten de trein halen. Dus maar we hebben niet geborreld, maar gewandeld. Dat is echt leuk. Wat je bijgepraat.
Was dit de eerste keer dat jullie elkaar in het echt ontmoet hebben?
Nee, we hebben elkaar een paar jaar geleden ontmoet toen Guus Meeuwis optrad in New York.
Goed,
toen was ze daar naartoe gegaan met haar man, een paar vrienden. En toen was Antonius was erbij, Jochem was erbij, Thomas was erbij. We hebben geborreld op een poenig dakterras ergens.
Ja. Was van tevoren was er geborreld. Ik kon me er zelf niet toe brengen om naar Guus Meeuwis te gaan, zal ik eerlijk bekennen. Maar... de bijeenkomst van tevoren heb ik enorm gewaardeerd. Het was erg leuk om...
Ja, was heel gezellig.
Iedereen te zien.
Ja, en Antonius heeft het journaal gehaald natuurlijk. Die was helemaal... het journaal was daar, het 8 uur journaal, of het Nederlandse journaal was daar ook... om er een reportage over te maken. En wie was er in beeld? Antonius. Dus het was echt erg leuk. Erg leuk om te zien.
Dus, goed zeg. Ja.
Ik is helaas geen goed bruggetje naar ons onderwerp. Maar ons onderwerp deze avond is... ik wil het een keertje gaan hebben over over de boeken die we lezen. Of boeken die we willen lezen. Dat kan natuurlijk ook. Ben niet zo moeilijk. En ik ben niet per se... ik vraag me niet te zeggen dat je het graag wilt, maar ik vraag niet om een kritiek. Maar meer, ik wil graag eens weten wat je leest. En wat gelezen en waarom. Dus ik zie Jochem al met een boek zwaaien. Wat heb jij daar? Jochem, begin maar.
Ik heb er 2. Ik moet zeggen, ik was vroeger wat ze een voracious reader noemden. Als kind leefde ik in boeken. Nu komt het er dus amper van of ik begin in een boek en ik krijg ze niet meer uit. Maar dat wil niet zeggen dat ik het nog steeds heel graag doe als ik er wel aan toe kom. En het boek waar ik in begonnen ben en ik echt fantastisch vind is dit. Saxophone Colossus. De nieuwe biografie. Dus eigenlijk ook de eerste biografie van Sonny Rollins. Eigenlijk de enige grote jazzgrootheid de jaren 50 die nog onder ons hebben. Die woont hier niet zo vreselijk ver vandaan. Is inmiddels wel echt gepensioneerd. En het is een enorm inspirerend boek. Ik heb één keer het voorrecht gehad om... dat was een van de perks van de... een van de COVID perks was een Zoom... Dat niemand dus nergens meer naartoe ging. En op de een of andere manier kwam ik toen via via terecht in een Zoom call met Sonny Rollins en 50 andere mensen. Zoiets krijg je natuurlijk, maak je natuurlijk één keer in je leven mee. Dus daar waren we erg blij mee. Wij zijn hem ooit in 2000, toen we nog in Amsterdam woonden, of iets voor 2000, toen toerde hij ook door Europa en kwam hij in het concertgebouw. En weet ik nog dat wij daartoe gingen, Vee en ik, en dat we nog heel goed op mijn netvlies gegrift staat dat ik zag een oude man het podium oplopen. En op het moment dat hij die saxofoon in zijn mond stak, werd het dus echt een jongen van 16. En die energie kwam eruit, kreeg hij eruit. En hij speelde ook echt de pannen van het dak. Sonny Rollins is de meester van de kathedraal improvisatie, zou je kunnen zeggen. Hij heeft een voorliefde voor laten we zeggen, wat bekend staat als simpele deuntjes. T for Two of een eenvoudige oude calypso. En daar bouwt hij aan elkaar verknochte architectonische improvisaties van een 15 minuten, een kwartier. Die alle kanten opgaan en nooit het contact met de kern verliezen. Dus het is echt inderdaad een kathedraal met alles erop en eraan. Ik hou niet zo van het woord meester, maar ja. Dat is dat echt. En in die Zoom call, ja, je ziet daar iemand met een... en je hoort iemand praten, heel moeilijk, want hij is ook al in de 90, met een vorm van spirituele wijsheid die je eigenlijk ook bijna nooit in het dagelijks leven tegenkomt. Dus
even over het boek, Jochem. Het boek, is het boek zeg maar gewoon een ouderwetse biografie van geboren op die en die dag en toen en toen en toen en toen?
Het is een dikke pil, zoals je kan. Het is een stevige pil. Het is eigenlijk de eerste biografie van hem en over hem. Hij is ook altijd een beetje wat raadselachtige figuur geweest. En niemand heeft zich er echt... Terwijl over elke andere jazzgrootheid bestaan er meerdere biografieën. Over hem bestond hij nog niet. En hij is er nog steeds. Ja. Dus dit is het boek waar hij zelf ook al zijn foto's, verhalen, archiefdocumenten, alles wat hij heeft ter beschikking heeft gesteld. Dus het is in die zin ook de complete, uitputtende, exhaustive heet dat dan, geloof ik.
Het is een geautoriseerde, authorized biography.
Ja. Cool. Maar in zijn geval zou ik dat niet anders willen, eigenlijk.
Als fan zou je bij wijze van spreken gewoon even naar het dorp kunnen gaan waar die koffie drinkt 's ochtends en dan vraag die of hij het boek voor je tekent.
Ja, maar dat zou ik hem niet aandoen.
Het idee is.
Hij woont in het dorp Woodstock.
Al
sinds jaar en dag.
Paul, Vee?
Ja, ik ben eigenlijk een hele slechte gast voor dit programma, want ik lees veel, maar geen boeken. Ik lees heel veel op het internet en op mijn telefoon. En dat heeft meer met nieuws en actualiteiten te maken en met sociale media. En ik heb wel veel gelezen toen ik nog veel audioboeken opnam. Hè. Ik heb een hele tijd in mijn carrière gesproken boeken opgenomen. En ja, dus ik heb wel een mooie band met boeken en ook met schrijvers. Want dat is het leuke, hè, als je wordt vaak door een schrijver benaderd. Die wil jou dan persoonlijk introduceren. En als je dan vragen hebt over een boek, over uitspraken en over bepaalde karakters en zo, dan is dat een hele leuke samenwerking. En ik vind het ook prachtig dat ik met mijn stem dus ook iets toe kan voegen aan het geschreven woord. En dat is ook iets wat blijft. Heel veel in mijn vak als voice-over blijft niet. Dat zijn reclameboodschappen, die worden een paar keer uitgezonden en dan verdwijnt het weer. Of ja, krijg je weinig reacties op. Omdat het gaat het ene oor in het andere oor uit. Het is helemaal niet spectaculair. Maar met gesproken boeken, dat zijn altijd de dingen waar ik het meeste reactie op krijg. Want die blijven gewoon. Ik weet ook dat 50 jaar na mijn dood waarschijnlijk die gesproken boeken nog ergens opgeslagen zijn in een archief.
Ja.
En de kleinkinderen van mijn kleinkinderen kunnen dan nog naar mij.
Ja. Nou, dan zal ik maar even spreken over het boek waar ik erg in geïnteresseerd ben, maar nog niet gelezen heb. En overigens, voor mij is het heel moeilijk om een heel boek te lezen. Maar omdat het al gauw op 4 mei dodenherdenking is en op 5 mei bevrijdingsdag in Nederland, ben ik wel zeer geïnteresseerd in hoe het mogelijk is geweest dat ja, en nou weet ik alleen de woorden niet in het Nederlands, maar hoe fascism in houvast kan krijgen. En ik heb het idee dat we in zo'nzelfde situatie weer zitten. Dus het boek waar ik heel erg in geïnteresseerd ben, is geschreven door Jason Stanley. En het heet Erasing History. En de subtitel is How Fascists Rewrite the Past to Control the Future. En ja, ik vind het wel interessant, omdat het spreekt er namelijk over de hiërarchie die dit soort mensen. Het interesseert hen heel erg om een hiërarchie in te stellen waarin er dat er mensen buitengesloten worden vanwege omdat ze zogenaamd inferieur zijn. En en het kan zijn vanwege hun religie of het kan vanwege hun ethnicity zijn.
Maar heb je het boek al uit?
Nee, je had het erover waar we in geïnteresseerd zouden zijn. Ik heb wel een ander boek wat ik wel gekocht heb en ook doorgebladerd heb. En dat heeft te maken met hoe philanthropists zogenaamd denken dat ze verandering aanbrengen, maar eigenlijk het systeem helemaal in stand houden.
Ja.
En dat is geschreven door Anand Giridharadas of zo. Ik kan zijn naam niet uitspreken.
Als je het zo even tekst, dan zet ik het gewoon eventjes bij de inleiding.
Ja, is ook goed. Zal ik doen. Ik zal het teksten. De titel van dat boek is Winners Take All. Ik vind de titel niet zo goed gekozen. Behalve dus dat het eigenlijk inhoudt dat de mensen die al het geld hebben het systeem in stand houden. Okay. Winners take all. Dus als je dat zo interpreteert, dan klopt die titel wel een beetje.
Dit zijn Amerikaanse boeken?
Het zijn allebei Amerikaanse boeken, inderdaad. Ja. Wel maatschappelijke dingen. Daar ben ik altijd zeer in geïnteresseerd. Weet je wel, hoe de maatschappij beïnvloed wordt door invloeden waar wij eigenlijk geen grip op hebben. Dus ja, en dat dat dus wel iets is waar we rekening mee moeten houden als we gaan stemmen, bijvoorbeeld.
Ja. Nou goed, dat is inderdaad een... wat je net in 3 minuten hebt verteld, dat zijn 50 podcasten aan onderwerpen.
Ja, precies. Het is een heel groot gebied.
Ja. Paul is weer terug. Wat ik je wilde vragen is of jij van die boeken die je hebt ingesproken, of er een boek was dat zeg maar de uitsprong. Het kan ook best wel zijn dat je het, als je het leest, dat je het dan niet ook niet, dat het zeg maar niet. Want ik neem aan dat je het dan anders beleeft dan als je het echt leest.
Ja, klopt.
Dan eigenlijk geef het gewoon door als je het.
Nou ja, het gekke is, ik heb gewerkt voor een organisatie die heette de Mises Foundation. En Mises is een econoom die van de Oostenrijkse school is. En dat is een school die in Amerika doet denken aan Milton Friedman. He, dat is de man die Margaret Thatcher heeft geïnspireerd. Het is echt een... en ook de conservatieve beweging in Amerika. En Friedman kun je weer terug herleiden op Mises, de Oostenrijkse filosoof. En ik heb zijn autobiografie ingelezen en een aantal van zijn wetenschappelijke werken. En wat mij bijbleef is meer hoe iemands leven toch zijn ideeën kan vormen. En dat je toch kunt voorstellen hoe iemand op die ideeën komt, ondanks dat je niet met die ideeën kunt identificeren. Hij is echt iemand van de persoonlijke vrijheid, van het liberalisme, hè? En de Mises autobiografie is ook The Last Night of Liberalism. En het was dus voor mij een kennismaking met de filosofie waar ik absoluut niet in geloof, maar waar ik wel meer inzicht in kreeg. En dat vind ik het mooie, een cadeau dat een boekje kan geven. Dat je dus onder de oppervlakte kan duiken van wat je normaal hoort en ziet. Want we krijgen onze nieuws en onze ideeën vaak zo voorgeschoteld in soundbites. Hè?
Terug naar die Oostenrijker. Hè? Is dat een filosoof? Of het is een, het was ook een Oostenrijkse econoom.
Het is een econoom, een econoom. En het mooie is dat een boek wat dat betreft een cadeau is, omdat je iemand goed leert kennen en ook kunt herleiden waar zijn ideeën vandaan komen en het toch niet met iemand eens hoeft te zijn. En ik heb me ook veel schuldig gevoeld, hoor. Want er was een tijd dat ik dacht van ja, ik kan alleen maar projecten doen waar ik zelf achter kan staan. En dan ontdek je dat je maar dat er maar niet, dat je heel veel werk dus daarvoor moet bedanken. En ik dacht van hey, ik vind het toch goed, ondanks dat ik het niet met de ideeën van die man eens ben. En ik zie waar ze toe geleid hebben ook. De hele idee van de vrijmarkt en de bescherming van, of het niet beschermen van consumenten bijvoorbeeld. Hè. En zijn idee is ook, de overheid moet zo min mogelijk invloed hebben op het leven van de burgers. De burgers kunnen in hun ultieme vrijheid het beste voor zichzelf kiezen. Het is dus echt een hele vrijmarktdenken. En overheidsinterventie, daar wordt niet positief naar gekeken. En ja, dus ik heb daar weinig mee met dat soort ideeën. Maar ik kreeg een band met die man, omdat ik ook zijn stem, hem letterlijk stem moest geven. Een inzicht in waar ook het liberalisme in Amerika, wat een grote drijfveer is, en de deregulering in de politiek. Ik kreeg inzicht via die man, via zijn werk, via zijn leven, in waar het vandaan komt. En daardoor kon ik dus mensen die zijn gedachtegoed hebben omarmd ook beter begrijpen, denk ik. En dat was het cadeau dat het boek me heeft gegeven. En een week geleden kreeg ik een e-mail van iemand die naar me geluisterd had. Want het is niet echt een bekend boek en niet echt een hele bekende econoom, vond ik. En iemand die mij bedankte voor de manier waarop ik het las. En hij zei ook wat ik zo knap vond is, en dan moet ik echt een beetje opscheppen, maar dat er waren veel quotes in dat boek in het Frans, in het Engels en in het Italiaans ook. En die moest ik in de oorspronkelijke taal lezen. En hij zei van nou, dat heb je zo authentiek gedaan. Dat gaf gewoon een extra dimensie aan dat boek. En dan denk ik, hey, fantastisch. Dat vind ik toch hartstikke leuk. Want normaal hoor ik weinig als voice-over van hoe mijn werk landt. Maar iemand die dus echt 80 uur, hè, want dat is een heel dik boek ook, hè, dat kost 80 uur om dat te lezen. 80 uur naar mijn stem heeft zitten luisteren en de moeite neemt om mij te vinden nog. En er ook nog iets leuks naar me te schrijven. Dus ja, vind ik mooi. Ben ik blij mee.
Ja, mooi. Ja.
Heel mooi. Waar ik zelf aan ben begonnen, als we het over boeken hebben. Ik weet niet of je het kunnen zien, maar John Cleese. De autobiografie van John Cleese. En John Cleese is natuurlijk een held van mij, want ik ben opgegroeid met Monty Python's Flying Circus. Ik heb hem een keer in het echt gezien wat hij doet van die tournees, hè, door verschillende landen, waar je dan in het voorprogramma, zeg maar, King Arthur and the Holy Grail kijkt. Hè, een van de bekendste films van het Monty Python team. En dan in de tweede helft van het programma komt John Cleese het podium op en dan mag je hem vragen stellen en dan kun je hem ook even ontmoeten en dergelijke. Dus ja, ik heb altijd bewondering van die man gehad en hij is ook een van mijn voorbeelden als acteur. En ik denk van, onze lokale bibliotheek had een uitverkoop. Je kon een boek voor een dollar kopen en daar was John Cleese. Dus daar ben ik in begonnen. En ik ben niet verder dan het vierde hoofdstuk, maar ik heb wel gevonden dat John Cleese helemaal niet John Cleese heet, maar dat zijn oorspronkelijke achternaam Cheese was. Hij is eigenlijk John Cheese. Maar iedereen maakte er zoveel grappen over dat hij dus zijn achternaam heeft veranderd in Cleese.
Ik wist het niet.
Maar hij is. Het is echt genieten. Echt genieten. Maar ik heb er niet echt het geduld meer om te gaan zitten met een boek en daar een uur in te verdwijnen. Ik moet het gewoon met mondjesmaat doen. Af en toe is een hoofdstukje en dan is het mooi, mooi geweest.
Ja. Mijn boek is de. Is ook een dik boek.
Mm-hmm.
The Dawn of Everything: A New History of Humanity door David Graeber en David Wengrow. En eentje van de twee is overleden, ik vergeet te welke. Maar de ene is een bekende anarchist. Ze zijn allebei vrij linkse types. De ene is Engels, de andere Amerikaan. Maar dit boek gaat eigenlijk over de geschiedenis van de ongelijkheid. Hoe is zeg maar het idee het idee dat we zeg maar mensen hebben die dus koning zijn in dit geval, of CEO, of weet je, dat je dus een onderscheid hebt tussen mensen die belangrijk zijn en mensen hebben die onbelangrijk zijn. Dat er mensen zijn die niet eens meetellen en er zijn mensen die veel meer tellen. Ik zeg het even heel simpel. Maar ik vind het wel fascinerend hoe ze dat hebben opgeschreven. En omdat ze namelijk door de tijd als door de wereld gaan. Ze gaan, weet je wel, je gaat naar het Stonehenge, hè, van de 300, 400 jaar voor Christus. Naar een stam in wat nu Oregon is. Een Native American stam, naar een Afrikaan. Ik weet je, het gaat echt door alle tijden heen. En het is een hele scherpe analyse. En het stelt ook allerlei huidige theorieën aan de kaak. Alle simplificaties in de geschiedenis die we in de geschiedenisboeken zien. Hè, dat idee van dat we zijn begonnen als. Jochem had het laatst in deze dagen over. Als jager-verzamelaars. Zo zijn we begonnen. We waren natuurlijk als primitieve wezens. Daarna waren we jager-verzamelaars. En daarna werden we agrariërs en gingen we ons vestigen in steden. En de samenlevingen werden wat complexer. We kregen meer regels, meer religie, bla. En de historici doen het voorkomen alsof dat zeg maar een rechte lijn is. Maar dat is een van de dingen die zij zeggen is, want dat is vastrekt onzin. Mensen leefden in steden en waren jager-verzamelaar tegelijkertijd. Dat kon best prima samengaan. En mensen leefden in hele autoritaire samenlevingen en tegelijkertijd in een andere dag van het jaar, als het seizoen anders was, leefden ze in hele egalitaire samenlevingen. Dus het idee van, maar ik moet ook eerlijk bekennen, het is een dik boek, ik heb het ook niet helemaal uit, maar het is ook niet echt zeg maar een eindconclusie volgens mij. Maar het idee is zeg maar om dat hele principe te analyseren en te kijken van hoe komt dat nou dat we zo dat we op die manier denken, dat we op die manier leven. En dat is iets wat mij als sinds klein kind al bezighoudt. Dat, weet je, het idee van ongelijkheid. En het goede nieuws is dat hopelijk zijn we nu in een fase van de geschiedenis waar we dus daarmee aan het werk zijn. Dat we, dan hoop je maar dat het over een bepaalde periode, dat we daar ons niet meer druk over hoeven te maken. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Maar dat brengt me tot de volgende vraag. Zijn er boeken geweest in je leven die je leven hebben veranderd? Die zeg maar een hele andere richting hebben opgeduwd?
Ik kan een boek noemen. Ik heb het boek Je Ongekende Vermogens heb ik helemaal verslonden. Dat is geschreven door Anthony Robbins. Anthony Robbins is een spreker, hè? Een motivational speaker heet dat, die bekend is geworden door de vuurloop. Hij geeft seminars, wat allemaal gaat om jezelf te leren kennen. En hij is iemand die de wat ze noemen neurolinguistisch programmeren heeft bestudeerd.
Oh, ja.
En dat was zo ongelooflijk inspirerend, dat ik na het lezen van het boek en het toepassen van zijn ideeën ook helemaal in een positieve mindset terecht kwam. En ik dacht van wat hij hier aan mij geeft, dat wil ik ook aan andere mensen doorgeven. Dus
Ik was toen een jaar of
29, 30. En ik werkte toen nog bij de Nederlandse Omroep. En ik was er niet blij, want ik was in de nieuws en actualiteiten. En iedereen weet, nieuws en actualiteiten is meestal slecht nieuws. Ik was echt een beetje depressief om elke dag maar weer dat slechte nieuws te brengen en rond te porren in de baggerput van de wereld. En ik wilde iets positiefs. En ik las dat boek van Robbins en ik dacht van, hé, dat NLP, dat neurolinguistisch programmeren, daar wil ik meer van weten. Dus heb ik me ingeschreven voor een practitioner cursus en later de master practitioner cursus. En dan ga je dus om het weekend ga je naar Bergen aan Zee. Daar was een trainingscentrum. Dan zit je met 30, 40 andere mensen. En die worden dus allemaal opgeleid in positief denken en positief doen. En dan ben ik zelf zo ver gegaan dat ik daarna naar Amerika ben gegaan en daar de trainersopleiding heb gevolgd. En ik dus trainer werd in NLP en later ook de trainerstrainingen heb gegeven en mee heb gewerkt aan trainingen daar. En ik dus daar zo helemaal in zat dat ik de omroep de rug toe heb gekeerd en zeg, jongens, je paraplu, bekijk het maar. Ik ga mijn eigen trainingsinstituut oprichten en dat heb ik gedaan met mijn vrouw die hele reis met mij meenam, meemaakte. En we zijn dus een opleidingsinstituut begonnen dat ook trainingen gaf in Utrecht. En we hebben daar ontzettend goed ons brood mee verdiend ook. Maar zoveel mooie contacten mee opgedaan en zoveel mensen ook hopelijk mee geholpen met het gedachtegoed. Maar het is allemaal begonnen met een boek van Anthony Robbins, Je Ongekende Vermogens. Unlimited Power heet het in Amerika. Ja. Achter.
Dus het is niet echt een cult, toch? Het is toch echt een hulpmiddel?
Ja, nee, het is...
Een beetje flauw,
nee,
maar...
Het wordt heel vaak gedacht, hoor, omdat mensen zo positief eruit komen en dan een andere manier in het leven staan en tegen het leven kijken, dat het kan wel soms wat cultvormen aannemen. Want hey, vooral als je naar zo'n seminar gaat, hè, dan word je natuurlijk opgepompt een paar uur voordat die dan komt. Hè. Dus iedereen wordt helemaal opgewarmd. En dan zwelt de muziek aan. En dan komt die man die echt letterlijk een reus is. Hij heeft een bepaalde lichamelijke afwijking, gigantisme. Waardoor hij dus echt gigantisch lang is. En gigantische voeten ook en gigantische handen. Dus een indrukwekkend iemand. En dan zweept hij de hele massa op en dan applaudisseert iedereen. En dat komt dan tot een climax. En dan, joh, dan moet je aan elkaar... het is in ieder geval een heel ritueel. Wat als je daar niks van weet en daar ook niet in meegesleept wordt... Nee. Dan is het makkelijk om dat af te doen. Dan is allemaal maar opgeklopte positiviteit en onzin. Maar als je dan een beetje ziet wat erachter zit... en wat het aan positiviteit in mensen hun leven brengt... En ja, daar werd ik wel door meegesleept, hoor. Als een nuchtere Hollander die echt zegt van doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Ik ben helemaal in die positieve beweging gebleven. En elke dag nog maak ik gebruik van soms van die inzichten die begonnen zijn met je ongekende vermogens in het boek. Hè. In Nederland is zijn belangrijkste student Emil Ratelband geweest. Zegt die naam je nog wat, Emil?
Ja, die kennen we
die
wel.
Heeft alles...
Chaka.
Precies, helemaal geïmiteerd. En dat was ook waarvan mensen denken, nou, Emil kan het wat minder, joh. En die deed geen vuur lopen, maar die had dan slangen. Mensen die bang waren voor slangen, die moesten dan zichzelf opnieuw programmeren.
Hij heeft ook vuurlopen gedaan.
Deed hij dat ook? Oké, goed. Ja, nou, in ieder geval dat soort dingen. Hè, dat je denkt van je kunt bepalen te vuurlopen, slangen om je heen. Dat is een trucje, maar dat is natuurlijk ook een metafoor van als je dingen doet waarvan je denkt dat ze niet mogelijk zijn, dan is het een doorbraak in je denken. En dat is heel erg, hoe noem je dat? Empowering, hè, bekrachtigend voor mensen. Dus het boek heeft veel voor mij betekend, de filosofie ook. Veel mensen. Die heb ik ook meegemaakt en kunnen helpen. En het is ook een van de redenen waarom ik in Amerika ben terechtgekomen. Want toen mijn eerste huwelijk op de klippen liep, ben ik naar een NLP-seminar gegaan in Lancaster, Pennsylvania. En heb daar mijn tweede vrouw, de moeder van mijn dochter, ontmoet. En...
Dat vond ik,
ja. En het is, ach, dat heeft positieve en negatieve gevolgen.
Weet je dat er, ja, we weten inmiddels hoe dat
ja, afgelopen ja, 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 ja. is. Maar dat had niks met de NLP te maken, hoor. Maar dat is...
Nee.
Ja, maar dat is toch begonnen met het boek weer. Hè. Dus ja, voor mij is het een transformatie, dat boek, geweest. Ja.
Dank je. Nou, Jochem of Vee, hebben jullie ook een soortgelijke ervaring?
Ik heb er een paar, ja. Ik houd er bij twee. De autobiografie van Malcolm X is een heel belangrijk boek voor mij geweest.
Oh, van, hoe heet die?
Opgetekend door Alex, of ghostwritten, hoe je dat noemen wil, door Alex Haley.
Alex, ja, die van Roots, toch?
Ja. En het is eigenlijk een, geschreven als een verlossersverhaal. Maar waarom, daar gaat het eigenlijk niet om. Waar het voor mij zo belangrijk was de... Malcolm X drukt zich uit met een helderheid die eigenlijk vrij zeldzaam is. En een directheid. En dat was voor de eerste keer dat ik mijzelf en mijn eigen cultuur beschreven zag. Door iemand die dat heel goed snapte en heel goed zag. En die mij eigenlijk een spiegel voorhield over de culturele context waar ik vandaan kwam. En dat is iets, dat was me nog nooit eerder zo gebeurd. En die dingen die hij zei, die klopten gewoon. Dus dat gaf mij heel veel stof tot nadenken en ik leerde daar een hele hoop van.
Hoe oud was je toen?
Oh, toen was ik al 30, denk ik. Okay. Ik heb dat kort nadat ik 1998 zal dat geweest zijn, dus ja, 25 jaar geleden ongeveer.
Ja.
En het boek dat er voor mij kwam, dat mij heel erg beïnvloed heeft. En is eigenlijk het boek dat ik... De enige roman die ik nog om de paar jaar nog wel eens herlees... Is Op weg naar het einde en ook Dood op krediet van Louis Ferdinand Céline.
Ja.
Dat zijn eigenlijk twee romans waar ik altijd... eigenlijk nog de twee boeken in het Nederlands die ik nog wel eens... lees in het Nederlands.
Is toch De reis naar het einde van de nacht? Is het toch die ene?
Ja.
Voyage à bord de la nuit.
Oh ja, ja, sorry. Reis naar het einde van de nacht. Ik haalde het door elkaar met een Gerard Reven titel.
Ja.
Die ook trouwens mijn favoriete Reven boek is, Op weg naar het einde. Maar dat herlees ik dus niet zo vaak.
Voor mij was het niet een echt boek of zo, maar het is misschien gebaseerd op een boek. Maar ik heb ooit de biografie van Ruth Bader Ginsburg op televisie gezien. En dat vond ik wel prachtig, hoe zij haar carrière heeft kunnen opbouwen in een tijd waarin het erg moeilijk was voor vrouwen om dat te kunnen doen. En daar was ik erg van onder de indruk. En ik weet niet of er een boek is wat dat ook beschrijft. Maar in ieder geval, wat ze voor televisie gemaakt hadden, was echt super interessant. En ja, voor mij toch wel heel ingrijpend hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen in een tijd waarin het haast onmogelijk was voor een vrouw om zich zo te ontplooien in een vakgebied wat gewoon waar geen enkele andere vrouw eerder had betreden eigenlijk. Dus daar was ik echt van onder de indruk hoe ze door allerlei problemen heen zich doorheen sloeg door de problemen.
Dus. Ja, ja, want ze heeft kinderen, toch? Ze had kinderen.
Ja, ze had ook kinderen, precies. Ja, daarom. Ze heeft een man gehad, ze heeft kinderen gehad. Dus ze heeft echt alles kunnen doen. Wel heel veel steun van de man gehad. Dus de rol die hij speelde in haar succes was ook fantastisch om te zien. En ik was echt onder de indruk daarvan.
Dat doet mij denken aan een andere inspirerende biografie die ik heb gelezen. Die van Golda Meir. En dat heb ik gelezen in een hele bijzondere omgeving. Ik was aan het studeren in Utrecht en in Amsterdam. En in de zomer deed ik vakantiewerk bij de Mona-toetjes. Zeggen jullie dat nog wat, Mona-toetjes? Mona, doe dat maar eens na. Hè. Dat waren de puddingen. De yoghurt en dat soort dingen. En die zaten in Woerden. En ik woonde toen in Utrecht. mijn verantwoordelijkheid dus was om aan de lopende band te zorgen dat er altijd bekertjes in de machine zaten. Zodat de machine dan de puddingjes en de kwarkjes en wat je maar had erin kon spuiten. En je kon altijd zoveel opeten als je wilde. Dus ik heb me godsgruwelijk vet gegeten aan Mona-toetjes. Maar het was ook heel saai werk, dus ik kon gewoon ook lezen. Ik had een stoeltje en voor me was een soort, het was bijna een klein bureautje haast. En dan moest ik gewoon met mijn handen zorgen dat die bekers op de lopende man terechtkwamen. Maar ik positioneerde mijn boek zo dat ik het kon zien en toch mijn werk kon blijven doen. En ik heb dus over het leven van Golda Meir gelezen terwijl ik Mona-toetjes aan het maken was. Dat zal ik nooit vergeten.
Dus, ja, op zich wel. Ja, dus, ik denk dat context inderdaad belangrijk is. Ik denk dat inderdaad. even kijken, wat Jochem heeft meegemaakt, dat heb ik ook meegemaakt met diezelfde schrijver toen ik op de middelbare school zat. Dat je echt met trillende vingers een boek dichtslaat als je hem uit hebt. Dat heb ik een paar keer meegemaakt. Dus die twee boeken. En met de 100 jaar eenzaamheid van Garcia Marquez. Maar dat gebeurt maar een paar keer in je leven, volgens mij. Want je bent, en daarom, ik lees heel erg veel en ik hoop steeds dat het weer zoiets gebeurt. Olga Tokarczuk, een Poolse schrijfster, dit was ook een boek dat wat je in één keer uitleest. Want net zoals met jullie, ik lees de meeste boeken ook niet echt uit. Maar even terugkomen naar de Mona-toetjes. Dat is op zich wel ook interessant. Er is een boek, dat heet The People's History of the United States van Howard Zinn. En hij was zeg maar de eerste die zeg maar naar de dagboeken van Columbus had gekeken en gezegd van, wacht eventjes, die kerel sport helemaal niet, weet je wel. Dat boek is van de jaren 60. Die heeft toen, was de eerste die zei van, we moeten onze geschiedenis een keertje goed nakijken. Hetzelfde gaat voor het feit dat slavernij niet werd onderwezen op scholen. Ja, goed. Maar ik las dat boek op mijn motorrit van de Oostkust naar de Westkust. En dat boek, de geschiedenis van de Verenigde Staten begint ook aan de Oostkust en gaat langzamerhand naar de Westkust. Dus ik reed eigenlijk met de geschiedenis mee. Van de ene kant naar de andere kant. Het gaat natuurlijk een beetje aan de Caribbean. En dan heb je natuurlijk de koloniën. En dan de uitbreiding. En dan in de oorlog met de Indianen. Weet je. Dus het was op zich wel heel, heel bijzonder om dan zeg maar mee te rijden met zo'n boek. Dus de context kan inderdaad ook heel erg belangrijk zijn. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste boek voor mij. is Pietje Bell in Amerika. Pietje Bell in Amerika geweest, dat is wat ik als kind gelezen heb. En daarom was het ook heel komisch was. Maar ook omdat je zeg maar dat heeft wel een deurtje geopend echt in mijn hoofd van oh, Amerika. Dus weet je wel, dat is iets wat op dat moment toch wel op dat moment werd er toch een zaadje geplant. En dat zo'n boek heeft dan, denk ik, onbewust dan op lange termijn heel veel meer invloed dan dat je dat op dat moment realiseert. En zeker ook het feit dat je zeg maar ook, het is een kinderboek, een jeugdboek, dat je zoveel genoeg hebt, kan ondervinden van een boek. Dat is gewoon ook komisch. Ik moest echt hardop lachen. En ik keek elke keer uit naar in de bibliotheek naar het nieuwe Pietje Bell. Dat is dus ook een van de redenen waarom ik ben gaan schrijven. Omdat ik dat gewoon zo'n mooi vak vind. Helaas onsuccesvol, maar we doen ons best.
Ja, voor mij was het echt. Je kunt nog, als je in een omgeving zit als een toetjesmakerij waar alles heel saai is en het werk is elke dag hetzelfde. Dat is een boek gewoon een fantastische manier om te ontsnappen aan die realiteit. En zo heb ik het vaak ook gebruikt hoor. Want ja, het is geestdodend. Maar als je dan iets hebt wat je stimuleert. En dan keek ik om me heen naar die mensen die daar dus al 40, 50 jaar soms op dezelfde plek werkten. En vaak hetzelfde werk ook deden. En geen boeken konden lezen. Of mochten lezen. En die dus 40 jaar soms geestdodend werk deden en helemaal afgestompt waren. En dan was ik toch wel elke keer ontzettend blij dat mijn ouders mij die liefde voor het lezen hebben bijgebracht. En dat ik het voorrecht had ook dat ik altijd makkelijk kon lezen, dat ik snel kon lezen ook, dat ik dingen goed in me op kon nemen. En ik vind ook nog steeds dat boeken eigenlijk te verkiezen zijn boven verfilmd verhaal. Omdat je boeken, net als radio, hè, luisterboeken ook, die laten iets aan onze fantasie over. Het is een theater van de geest. Ja. Hè? Je kunt je eigen karakters bedenken, je eigen inkleuring geven aan die verhalen. En dezelfde verhalen kunnen ook op een ander moment van je leven, als je ze weer herleest, opeens een andere laag krijgen, een andere betekenis. Het is echt een wereld tussen twee kaften die fascinerend is.
Vinden jullie dat de Nederlandse verteltraditie waar we mee zijn opgegroeid, dat die anders is dan de Engelse verhaaltraditie? Maar is een...
Ja, dat vind ik een lastige vraag. Het is zo ingebed in een ander soort cultureel landschap. Wat ik wel vind van de Nederlandse literatuur die ik heb gelezen, is dat in ieder geval, en die mij is bijgebleven in ieder geval, dan heb ik het over vooral W.F. Hermans en Reven, dat eigenlijk ingebed is of een reactie op. En dus eigenlijk ook niet echt buiten, anders dan in de zin van de fantasie, niet wezenlijk buiten het burgermans gebeuren treedt. Als je kijkt in de milieus waarin dat allemaal plaatsvindt. Het is een soort één groot moeras van middenklasse, zou je kunnen zeggen. Had ik altijd eigenlijk wat gevoel gehad bij eigenlijk alle Nederlandse boeken die ik gelezen heb en die me gegrepen hebben. Oh, zelfs als die ingebed zijn als een soort kritiek op het burgermanschap. Dan heb je het over Multatuli bijvoorbeeld. En zeker Hermans is dat ook. Of Reven. Dan nog. Dat is en blijft dan het referentiekader.
Ja.
En dat heb ik hier. Ik heb een tijd lang erg stuk gelezen op Amerikaanse schrijvers. Britse schrijvers ook. Maar dan zie je dat veel meer als... daar zag ik dat veel meer... Voor Hemingway en Scott Fitzgerald heb ik heel veel gelezen vroeger, bijvoorbeeld. Daar zie je dat veel meer, dat universum waarin zo'n dat zich afspeelt, eigenlijk de rol meer duidelijk de rol speelt van de hoofdrol speelt in dat verhaal. Op een andere manier en niet de soort In plaats van dat het de achtergrond is die er nu eenmaal is.
Ja.
Dus daar zitten. Bijvoorbeeld Scott Fitzgerald, er is een verhaal dat ik altijd een fantastisch verhaal heb gevonden. The Diamond as Big as the Ritz. Wat gaat over een hele rijke familie. Die zo, want die ja, eigenlijk gebaseerd op een soort Robber Baron idee. Maar dan een beetje surrealistisch uitgebouwd idee van een Robber Baron. Van een familie die bovenop een diamant wonen. Ergens achter in Minnesota. Die zo groot is als het Ritz-Carlton Hotel. En dus ook gewend zijn aan een manier van pracht en praal in hun persoonlijke leven. Waar ze helemaal niet stil bij staan. Want dat is voor hun dagelijks leven. En dat soort. Ik heb altijd. Hemingway op zijn manier eigenlijk hetzelfde. Ook als hij over die Europese onderwerpen schrijft. Het is eigenlijk het gevoel dat en daar heb ik ook het mooie gevonden, ook toen ik in New York werd. Als je dan door New York rondliep, zag je het ook. Het surrealisme ligt hier gewoon op straat. En het absurdisme. En de excentrieke mensen die je tegenkomt. En dat heb ik. In Nederland had ik dat veel minder. En ik las het ook. En ik las die Nederlandse boeken niet op die manier. En ik vond dat in de Nederlandse films ook niet zo. Hoe heet dat boek van Heren Heres maar ook alweer? Dat is eigenlijk wel een mooi soort uiting daarvan. Han de Wit gaat de ontwikkelingshulp.
Ja. Oh, ja.
Dat is wel een soort aardig boekje waar die Nederlandse druilerigheid het hoofdthema is. En op comedisch dramatische wijze wordt uitgebouwd.
Ja.
Elke dag regent het erger dan de dag ervoor, zeg maar.
Vee.
Ja, ik heb eigenlijk niks om er nog aan toe te voegen. Zoals ik al zei, ik lees liever artikeltjes dan boeken.
Ja.
Ik heb gewoon te weinig geduld om een heel boek van cover to cover, weet je wel, door te nemen. Dus ik blader, als ik een heel boek doorneem, dan blader ik daardoor. Ik kan niet echt me concentreren op elke zin, zeg maar. Ik haal er de hoofdlijnen uit. En dus ik ga nooit echt in detail een boek echt doornemen. Maar wel de hoofdlijnen.
Nee, maar je hebt gelijk in, Jochem. Dat absurdisme is inderdaad iets wat of absurdisme tussen aanhalingstekens is. Dat is iets wat om ons heen plaatsvindt. En dat soms dat prachtige verhalen kan leiden. Ik kan me nog herinneren dat ik toen ik nog de krant regelmatig las, krijg ik helaas mee gestopt. Maar zat ik een verhaal te lezen. Weet je, zo'n verhaal die begint op de voorpagina. En dat was over ging over hanggliders. Dus mensen die dan beginnen in Texas en dan gingen ze kijken hoe ver ze konden komen. Maar dat verhaal besloeg dus 4 of 5 volledige krantenpagina's. En ik heb het in één ruk uitgelezen, want het is zo pakkend en zo. Het is volstrekt belachelijk als je erover nadenkt. Maar gewoon hoe het langs in de lucht kan blijven en het verste kan vliegen. En je moet dan. Maar je wordt zo meegenomen door hoe ze dat weerbericht lezen. En en dan valt een beetje af. En dan heb je natuurlijk de ene die vindt die aardig en die andere vindt die aardig. En je blijft het gewoon. Dat vind ik het mooie van inderdaad van deze cultuur. En op de een of andere manier kan je het ook veel pakkender vertellen. Ik denk dat als je het terugbrengt naar het verschil tussen Nederland en zeg maar de Anglo-Saxische verhaalkunst. In Nederland wordt dat een plaatje geschetst. En daar in het plaatje gebeurt allemaal dingen. Terwijl je hier word je zeg maar meegenomen door een actie, door een drijfveer.
Ja. En hier mag. En iedereen doet het hier ook overal in zijn resumes, in het. Iedereen mag hier je eigen leven bij elkaar fantaseren. Ja. Dat hoor je eigenlijk te doen. En een verhaal flink. En een verhaal is geen goed verhaal als het niet flink is aangedikt.
Dat klopt. Ja. Dat klopt.
Met details die er eigenlijk helemaal niet waren. Hè? En dat idee van. Dat Nederlandse idee van het moet toch wel echt gebeurd zijn. Dus ja. Het kan niet. Het moet niet te dramatisch.
Ja, ja.
Ja, nee.
Ik herinner me opeens wel een boek wat ik gelezen heb van begin tot eind. En dat heette The Diving Bell and the Butterfly. En maar dat heeft wel een speciaal betekenis voor mij. Want het was iemand die verlamd raakte en dus niet meer zijn lichaam kon gebruiken. En die kon dus met heel veel moeite zo'n boek schrijven door naar de letters van het alfabet wat aan de muur geplakt waren, met zijn ogen te knipperen naar de letters. En dus elk hoofdstuk is heel kort. En het gaat meer om de herinneringen van zijn leven. Van toen hij nog niet verlamd was. Hij was, geloof ik, 40 toen het gebeurde. Dus hij had geen leven meer. Maar wat hij wel nog had, was de herinneringen van zijn leven. En dat heeft hij dus, al die flitsen van herinneringen, die heeft hij in dat boek ondergebracht. En dat was wel heel mooi. Ja. En Johnny Depp zou daar een film van maken, maar daar heeft hij dus uiteindelijk niet gedaan. Dat heeft hij afgewezen. Maar dat vond ik toch wel een heel ingrijpend boek. Om te weten, weet je wel, hij was nog levend, maar zijn leven was voorbij. En om dan te weten waar hij aan dacht, wat belangrijk voor hem was aan herinneringen van zijn leven. Ja, vond ik wel heel mooi.
Ja, mijn leraar Nederlands sprak een keertje over wat maakt nou een goed boek, wat is het verschil tussen een goed boek en een slecht boek of een gemiddeld boek. En hij zei dat als je een goed boek uitleest, als het een goed boek is, dan ben je altijd nadat je het gelezen hebt een ander mens. Of iets in je is veranderd. Ja. Je bent een ander mens geworden. Ik vind het wel heel mooi hoor. Sommige boeken doen me niks, maar de boeken die ik me herinner, die hebben mij altijd iets gegeven waardoor ik anders ben geworden of een ander inzicht heb gekregen, meer begrip heb gekregen, of dat iets met mij deed emotioneel, mij verbond aan dingen die ik heb onderdrukt. En je had het net over verschil tussen Nederlandse boeken en de Anglo-Saxische literatuur. En ik vond dat hij, zeker in de tijd waarin ik opgroeide, dat was de Maarten het Hart generatie, dat er een tendens in de Nederlandse literatuur is om hun christelijke achtergrond te verwerken middels de literatuur. En dat de kerk daar meestal niet best van afkwam. De zenderingen, de dominees en de ouderlingen. Wat dat met iemand doet, iemands psyche, iemands leven. Heel veel boeken waar ik mee opgegroeid ben, die hadden dat thema ook. En dat was meestal niet positief. Als ik het later teruglees, vind ik het ook een beetje gezemel en gezeur. Maar er wordt zelden positief over de invloed van religie op iemands leven of gesproken. Zeker het gereformeerd zijn, en ik kom uit een gereformeerd nest, er werd behoorlijk afgezeken in Nederlandse literatuur. En een beetje zeurderig en klagerig ook.
Ja. En, nou, ik heb nog wel één heel goed boek, wat voor mij belangrijk is geweest. De Belijdenissen van Sint van Augustinus.
Mm-hmm. Oh.
Dat is echt een. Als je nou een Dat is voor mij het christelijke boek dat filosofisch heel erg waardevol is en is geweest. Prachtig geschreven ook.
Ik heb, we gaan afsluiten, maar ik heb een hele korte anekdote. Ik was een keer koffie aan het drinken en er kwam een hele grote groep mensen uit Camden kwamen binnen. Grote jongens. En met allemaal dezelfde t-shirts aan. Het bleek allemaal van de Dutch Reformed Church te zijn. En toen ze erachter kwamen dat ik uit Nederland kwam, zeiden ze van, wat? You're from the Netherlands? You know Herman Bavinck? Ik zei, nee. Herman Bavinck is zeg maar de guru van het Amerikaanse reformatorische, hervormde kerk, zeg maar. Omdat hij een handschrift heeft geschreven waarin zeg maar de nieuwe wereld van Darwin en van DNA toepasbaar, dat je zeg maar dat toepasbaar kunt maken, dat je de Bijbel toepasbaar kunt maken op die wereld in plaats van het af te schepen. Dus Herman Bavink heeft hier een enorme volgeling. Voor mensen die daar op bedevaart gaan naar Hogeveen, naar zijn geboortehuis, is heel bijzonder. Goed, ik wou het hierbij laten, lieve mensen.
Prima.
We gaan een paar weken op vakantie.
Ja, maar even lezen.
Dat over elkaar over een paar weken weer gauw iets veel zullen zien.
Ik zal jullie missen.
Ja. Ik heb weer een nieuwe cursus van mijn werkgever. En dat is Pacific Time.
Oké. Okay. Hoi, bedankt voor het luisteren. Als je ons liked op Spotify of op iTunes of op een andere provider, dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Deze podcast wordt geproduceerd door Gerard van Wilgen en de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.